Iedereen van harte welkom. We willen deze dienst ook beginnen met stil gebed. En we willen belijden dat onze hulp is in de naam des Heren. Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft en nooit laat varen wat hij in mensenlevens is begonnen. Hij blijft trouw tot over de dood heen. Genade en vrede zij u van God de Vader en van zijn Zoon de Heer Jezus Christus. En dit mogen we beleven door de werking van de Heilige Geest. Amen. Ik wens u een hele fijne dienst.
Het volgende lied die we gaan zingen is uit Liederen voor de Gemeente, zang 327. God, u bent groot, zo anders dan wij. God, u bent goed en dat maakt ons blij. Heer, u bent schepper, vader en vriend. U bent het waard te worden gediend. En tijdens het zingen van dit lied wordt onze collecte gehouden. Kinderopwekking 1 uitgekozen. Om deze woorden. Wij zongen net dat hij het waard is om gediend te worden. Dat is ons getuigenis ook naar de kinderen. En dit liedje gaat over dat alle kinderen mogen komen. Er is plaats voor zoveel meer. Want mijn koninkrijk staat open. Kom maar binnen. Dat zegt onze Heer. Je mag heel dicht bij koning Jezus wonen. En weet je, als je de Heer Jezus kent, dan heb je een plekje in je leven. Dat je vrij kunt zijn. Dat je vrede hebt. Vrij kunt zijn dat je altijd bij hem mag schuilen. Bij hem mag komen met allerlei dingetjes. We gaan zingen. Kinderopwekking 1. Alle kinderen mogen komen. En dan gaan we samen ook bidden voor jullie. Dan mogen jullie naar je eigen kerkdienst gaan. Want het is zomervakantie, dus we noemen hem zomerzondagschool. Oké? We gaan onze handen vouwen en we gaan samen bidden. Dank u, Heer Jezus, dat we een zegen mogen vragen voor onze kinderen. Dank u voor de kinderen die u ons geeft. Heer, dank u voor mooie kinderliedjes, Heer, die ook voor ons volwassenen zo belangrijk zijn. Heer, we mogen komen, groot en klein. Heer, ik wil u bidden voor de leiding. Wilt u hen zegenen, Heer, dat het zaadje dat gezaaid wordt, Heer, mag uitgroeien tot een hele grote struik, Heer, tot een boom, Heer, die u wil dienen. Heer, wilt u kinderharten openen. Heer, wil geven, Heer, dat ze een hele fijne tijd met elkaar mogen hebben. Heer, dit vragen we niet uit verdiensten, maar we bidden het in Jezus' naam. Amen. Dan mogen jullie naar je eigen plekje gaan. Wij gaan een lofprijsblokje van 2 liederen zingen. Het eerste lied, daaruit wil ik u een gedeelte, een korte tekst, 1 Korintiërs 3, vers 11 voorlezen. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus. Jezus Christus zelf. Het is aan ons hoe wij daarop verder bouwen. En het tweede lied aansluitend is opwekking 759. En dat gaat over genade. En dat zegt de psalmen. U Heer bent goed en tot vergeving bereid. Uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. In welke situatie dan ook. En het lied zegt, uw genade is genoeg. We gaan ze allebei zingen.
Oh,
Ik wil u voorgaan in gebed. Liefdevolle Vader, almachtige God. Heer, wij danken u dat we ook zo dadelijk uw woord mogen openen. Heer, en daarbij hebben we ook de leiding van uw Heilige Geest nodig. Heer, wil geven dat die woorden die eeuwen geleden opgeschreven zijn, dat die ons vanmorgen opnieuw mogen raken. Heer, leid dat zo met uw Heilige Geest. Opdat we steeds meer op een manier gaan kijken naar elkaar zoals u dat voor ogen heeft. Heer, we willen ook bidden voor uw volk Israël. Waar zo vaak op een negatieve manier naar wordt gekeken. Heer, zegen uw volk en zegen de leiders van uw volk. En dank u wel dat we uit uw woord ook mogen weten dat er een keer vrede zal aanbreken. En dat gans Israël ook behouden zal worden. Dank u wel voor dat uitzicht. Heer, wees zo ook met de kinderen. Ik wil ook hen een fijne tijd geven met elkaar vanmorgen. Heer, we zien er naar uit, naar wat u gaat doen. Leid ons zo met uw geest. In Jezus' naam. Amen. Broeder Wim Mulder zal met ons de schriftlezing doen. Handelingen 11, vers 19 tot en met 26.
Boven staat de gemeente in Antiochië. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigen Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreneërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd door de Heer voor de Heer gewonnen. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.
Na de prediking zingen we zonder nadere aankondiging opwekking 767. Hoe mooi en hoe heerlijk. Mocht u een Bijbel bij u hebben, dan kan u het er altijd even bij pakken. Handelingen 11. Bent u er ook van bewust dat we allemaal een bril op hebben? Een bepaalde bril hoe we naar andere mensen kijken. Misschien ben je je daar wel helemaal niet bewust van, maar als je anderen ontmoet, dan kijk je daar op een bepaalde manier naar. En ik heb een paar brillen meegenomen. En misschien herkent u zich in één van deze brillen. En de vraag die ook door de prediking heen loopt is: wat voor bril heb jij eigenlijk op? Met wat voor bril kijk jij naar andere mensen? Ik heb bijvoorbeeld een hele donkere bril bij me. Een zwarte bril. Een bril van kritiek en oordeel. Het glas is altijd half leeg. En als uw zoontje thuis komt en hij heeft een 6 gehaald, dan vraagt u: had het geen 7 kunnen zijn? Of als uw dochter een partijtje voetbal heeft gespeeld en ze heeft gelijk gespeeld, dan vraagt u: had je niet kunnen winnen? Dat is die zwarte bril. Het moet altijd beter, het is nooit goed. Een kritische bril. Ik heb er nog een bij me. Een goudkleurige bril. Big money. U denkt in geld. U wil altijd meer. U denkt altijd, wat levert het op? U bent heel veel met bezittingen en met geld bezig. Dat kan niet op vanmorgen. Ik heb nog een bril. Een groene bril. En op deze bril staat prestige. U kijkt naar uw medemens en u beoordeelt hem op wat hij presteert. Heeft hij een baan? Wat voor opleiding heeft hij gedaan? Waar gaat hij naartoe op vakantie? In welke wijk woont hij? En op basis daarvan heeft u een bepaald oordeel over hem. U kijkt naar de ander in wat hij gepresteerd heeft. Ook een bril die heel veel mensen op hebben in deze tijd. Of, misschien is dat voor sommigen al heel lang geleden, een bril met hartjes, de verliefdheidsbril. Ja, de ander kan geen fout doen, want je bent verliefd op hem, op haar of op hem. Nou, en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan met allerlei brillen. Maar dit leek me wel even voldoende. Dus wat voor bril draag jij? En vanmorgen willen we dus stilstaan bij de bril van Barnabas. Zo net is een heel mooi gedeelte gelezen uit de gemeente van Antiochië. En de bril van Barnabas is heel speciaal. En daar willen we bij stilstaan. En je zou de bril van Barnabas ook kunnen noemen de genadige bril. Het thema van de verkondiging is een genadevolle blik. Een genadevolle blik op elkaar. Maar eerst even de context. U heeft misschien wel eens gehoord van Stefanus. Stefanus die werd vermoord en toen ging iedereen op de vlucht. Behalve de apostelen, die bleven in Jeruzalem, maar voor de rest ging iedereen, alle gelovigen, die vluchtten overal en nergens heen. Allemaal naar landen en naar plaatsen verderop, omdat er gevaar dreigde. En zo kwamen er ook christenen, Joodse christenen, in Antiochië terecht. En daar was het evangelie nog niet verkondigd. En Antiochië was een stad waar heel veel heidenen woonden. Het was een wereldstad voor die tijd. Je had Rome, je had Alexandrië en dan had je deze stad. Er woonden tussen de 300.000 en 500.000 mensen. Het was een hele welvarende stad. Het was ook een stad waar al straatverlichting was. Dat was in die tijd heel uniek. Het was ook een stad met heel veel verschillende goden. En één godin was er heel populair, godin Daphne. En dat was een godin van de liefde. En al heel veel mensen die bedreven in die tijd ook seksualiteit met anderen buiten hun eigen huwelijk om op de pleinen van de tempels. En daarmee wilden ze de vruchtbaarheid van de oogst beïnvloeden. Het was ook een stad van spel en spelen. Elke 2 jaar werden daar de Olympische Spelen gehouden. 45 dagen lang. Dus een welvarende stad. Een stad misschien wel van deze tijd. En in die stad komen dus heel veel mensen tot geloof. En niet door de apostelen, want die waren nog steeds in Jeruzalem. Maar de gewone mensen die moesten vluchten, de gewone christenen, en die kwamen ook in Antiochië terecht en begonnen daar het evangelie te verkondigen. En dit was eigenlijk dus de eerste stad buiten Jeruzalem om, waar dus ook de eerste stad waar heidenen tot bekering kwamen. En heel erg veel staat er in het gedeelte wat wij hebben gelezen. En als dat dan gebeurt, dan heb je altijd de moedergemeente in Jeruzalem, die zich verantwoordelijk voelde voor alles wat buiten haar eigen kerk om gebeurde. Want in Jeruzalem was het immers allemaal begonnen. En wat deden de leiders vanuit Jeruzalem? Ze stuurden Barnabas, stuurden ze naar Antiochië om daar polshoogte te nemen. Laten we even lezen vers 22 en 23. En het gerucht over hen, hè, dat iedereen, dat heel veel mensen tot geloof kwamen, kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was, dan zitten we in vers 23 en die staat centraal in onze preek. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. Barnabas komt dus uit het verre Jeruzalem. En toen hij zag wat er daar gebeurde, hij zag dat er heel veel heidenen tot geloof waren gekomen, toen werd zijn hart verblijd. En het woord verheugen en het woord genade heeft in het Grieks dezelfde stam. En het is heel bijzonder hoe Barnabas naar de gemeente die aan het ontstaan was in Antiochië keek. Want hij had er ook op een hele andere manier naar kunnen kijken. Als je bijvoorbeeld een paar hoofdstukken verder leest in de Bijbel, in Handelingen 15, daar komen er ook mensen naar Jeruzalem, leraars, die komen ook vanuit Jeruzalem naar Antiochië toe, en die kijken op een hele andere manier naar wat er gebeurt in Antiochië. Moet u maar eens luisteren. Er kwamen enkele leerlingen uit Judea, die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. Dit leidde tot grote oneenigheid met Paulus en Barnabas. Dus een tijdje later komen er andere mensen vanuit Jeruzalem en die kijken op een hele negatieve manier met wat er daar gebeurt in Antiochië. Maar Barnabas kijkt daar op een hele positieve manier naar. En dat is best opvallend. Want het is zo'n andere cultuur. Deze heidenen waren niet gewend om uit het Oude Testament te lezen. De Joden in Jeruzalem, die konden het Oude Testament. En ze spraken daar ook over. Het was onderdeel van hun levens. Dat deden deze heidenen die tot geloof waren gekomen, die hadden daar nog niets mee. Ze hadden ook hele andere eetgewoontes. De manier van eredienst was heel anders. Ze hadden een hele andere geschiedenis. En hele andere vormen van kerk zijn. En toch kijkt Barnabas daar op een hele positieve manier naar. Hij ziet dat mensen tot Jezus zijn gekomen. Hij ziet dat mensen uit het heidendom zijn getrokken, geknield hebben voor het kruis van Golgotha en achter Jezus aangaan. En hij verheugt zich daarover. En weet je, hij had zich ook kunnen ergeren. Hij had ook kunnen denken, wat moet er nog veel met deze mensen gebeuren? Wat hebben ze op seksualiteit, op het gebied van seksualiteit, wat zijn ze op dat gebied verminkt? Door alles wat ze hebben meegemaakt. En wat te denken van de slavenhandel. Twee van de drie mensen in Antiochië waren slaaf. Twee van de drie, dus ook al die mensen die tot bekering kwamen, die hadden daar mee te maken. Wat was dat allemaal nog scheef gegroeid? Of wat het denken van de Sabbat? Of van de eerste dag van de week om die vrij te houden? Al dat soort dingen waren ze niet gewend. En toch kijkt Barnabas daar op een hele positieve manier naar. Er staat in vers 23... Hij zag wat Gods genade gedaan had en verheugde zich daarover. Dus hij keek niet naar wat er nog niet goed was. Hij legde ook niet de focus op wat er allemaal anders was dan in Jeruzalem. Nee, hij verheugde zich over wat God gedaan had. Een blik van genade. Barnabas verheugde zich in wat de Heer gedaan had. Het is zo goed om zo op die manier naar deze wereld te kijken. Het is zo goed om op die manier naar je buren te kijken. Of naar je collega's. Stefan Paas, een hoogleraar van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Je hoorde ik een tijd geleden is op een conferentie. En toen vertelde hij het volgende verhaal. Hij zei, ik heb een buurman die niet gelooft in God, maar die eigenlijk veel beter leeft dan ik. Als ik kijk hoe hij met het milieu omgaat, als ik zie hoe die vader is voor zijn kinderen, en zeg, ik kan er wel jaloers op worden. Hoe moet ik hem in vredesnaam van Jezus vertellen? En op een dag hadden ze weer een ontmoeting met elkaar. En toen zei hij tegen die buurman, weet je joh, ik zie al zoveel van God in jou. Hij keek daar op een positieve manier naar. En op die manier sloeg hij een brug. Soms dan heb je gemeentestichters. En ik was ook eens op een conferentie met heel veel gemeentestichters. En degene die workshop leidde, die vroeg, hoe kijk je naar je eigen plaats waar je inwoont? En heel veel van die mensen die meededen aan de workshops, die konden van alles noemen in hun plaats wat niet deugde. Hij zei dat, en die man die dat leidde, die zei, dat kom ik heel vaak tegen. Hij zei, en dan is het maar de vraag of het succesvol wordt. Je moet ook kijken wat er mooi is aan de omgeving waar jij woont. Wat God al in zijn genade aan het doen is. Ook in mensen die de Heer nog niet kennen. Heb je daar oog voor? Heb je daar oog voor? Ik ben een tijd lang predikant geweest in Muntendam. En op een gegeven moment werd er in de kerkstraat. Werd er door iemand uit de gemeente daar een heel bouwvallig huis gekocht. En ik liep langs dat huis en ik dacht, dit kan nooit en nooit wat worden. Het was helemaal scheef, het was oud, het zag er niet uit. En die persoon die dat kocht, dat was een hele handige persoon. En die keek verder. Die keek verder dan het bouwval. En toen ik er na een paar jaar binnenkwam, het was zo mooi geworden. Het was een prachtig huis. Hij keek daardoorheen. Nou, zo kijkt God ook naar mensen. Ook al zijn er dingen in ons leven die nog niet goed zijn, hij kijkt verder en hij wil iets moois van ons allemaal maken. Met welke bril kijk jij? Kijk je met een bril van veroordeling? Ik zal nooit vergeten, toen ik heel lang geleden samen met mijn vrouw een kampweek had geleid. En we waren samen jeugdwerkers in een gemeente. En we hadden met een aantal andere leiders een hele mooie kampweek gehad. En er waren wel een stuk of 6, 7, 8 tieners tot geloof gekomen. En wij waren er heel erg enthousiast over. Ik kwam haast stuiterend de kerk binnen op zondag. Zoveel adrenaline. En toen weet ik nog wel dat de voorganger zei, ik moet het eerst allemaal nog zien hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. En dat was zo'n klap. Ik was er zo enthousiast over. Hoe kijken we naar dingen, naar mensen? Of met een bril van verzuring, lijken we op de oudste zoon? Vinden we onszelf, als we eerlijk zijn, wel redelijk goed? En de mensen om ons heen een stuk minder? Of met een bril van de buitenkant, net zoals Samuel toen die één iemand moest zalven tot koning. En toen hij de broers van David zag, toen dacht hij elke keer, dit is hem! Groot en sterk en mooi. Maar hij zat ernaast. Hij had alleen de focus op de buitenkant. Hoe kijk je naar mensen? Of naar de bril van prestatie? Als je een gesprek hebt met een ander, probeer dan als het ware even in rekening te brengen in je eigen gedachten. Van zo en zo, dat en dat heeft hij gepresteerd. Dus schaal ik hem zo en zo in. Is die interessant genoeg voor je of niet? Hoe kijken we naar mensen? Wat voor brillen heb jij op? Barnabas, zijn bril is zo enorm anders. Zo enorm anders. Dit is zo'n mooie vent. In Handelingen 4 kun je lezen dat de leiders hem een andere naam hadden gegeven. Zijn officiële naam was Jozef. Maar ze zagen in zijn leven dat hij zo troostvol was. Dat hij zo geduldig was en zo liefdevol en zo genadig. Dat ze hem de naam Barnabas gaven. Zoon der vertroosting. Dat is wat. Als je broeders en zusters in de gemeente jou zo'n bijnaam geven omdat ze dat in jou zien. Nou, dat was bij hem gebeurd. Het was zo'n mooi vent. Zo'n voorbeeld voor ons. Toen Paulus tot bekering was gekomen, toen vertrouwde niemand Paulus. En al helemaal de leiders in Jeruzalem niet. En daar mocht hij ook geen contact mee hebben. Ze wantrouwden hem. Dan is daar Barnabas, die Paulus bij de leiders brengt. En voor Paulus in de bres springt. En zegt, deze man is echt bekeerd. En God is echt in hem bezig. Echt, het zit goed, je kunt hem vertrouwen. En zo was Barnabas een brug voor Paulus. Om zo in zijn bediening terecht te komen. En als ze hier dan in Antiochië zijn en Barnabas ziet wat er allemaal gebeurt in deze wereldstad. En hij ziet dat er honderden mensen tot geloof komen. Het werd een hele grote kerk. Dan gaat hij Paulus zoeken. En Paulus is wel een paar honderd kilometer weg. Maar hij gaat Paulus zoeken, want hij heeft hulp nodig. Zo'n mooie man. En hoe doet Barnabas dat dan? Hoe komt het dat Barnabas dan zo'n mooie man is? Zo'n geestelijke man. Nou, in vers 24 daar staat, want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en vol van geloof. Hij was een goed man. Hij was opofferingsgezind. Want als hij dan Paulus erbij heeft gehaald, dan zie je in de loop van Handelingen dat Paulus zijn bediening eigenlijk, Barnabas zijn bediening overvleugelt. Dan zie je dat Paulus eigenlijk nog meer gave heeft op het gebied van de verkondiging. Een nog betere leraar is. En dan zie je dat Barnabas een stukje terug gaat doen. En dan wordt Paulus zijn naam steeds als eerste genoemd. Heel bijzonder dat je dat kunt als leider. Een stapje terug doen. En iemand anders die gave nog beter kan beoefenen, om die dan te laten functioneren. Hij kon dat, dat was een goede man. Hij was ook vol van de Heilige Geest. Weet je, als je vol van de Heilige Geest bent, dan kijk je ook op een positieve manier naar mensen. Dan kijk je naar mensen van, wat is God al in ze aan het doen? En dan probeer je dat goede ook te bevestigen en naar boven te halen. Hij was vol van de Heilige Geest. En hij was ook vol van geloof. Hij had verwachting dat God in mensen die nog waren, die nog onderweg waren, mensen in uitvoering, dat God daar iets moois van kon maken. Dat was deze man. Een goed man, vol van de Heilige Geest en vol van geloof. En was Jezus ook niet zo? Had Jezus ook niet een hele genadige bril op? Was het niet Jezus die zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn? Waar alle schriftgeleerden en farizeeën wet op wet stapelden. En mensen gingen gebukt onder al die regels. Mensen werden er moe en beurs van. En dan komt Jezus met zijn boodschap van genade, niet om te veroordelen, maar om genade uit te delen. En zijn juk is niet zwaar, staat er dan. Is het Jezus ook, als er een blinde man, als die een blinde man tegenkomt, waarvan het publiek zegt, is die blind vanwege zijn ouders? Is die blind omdat hij zelf gezondigd heeft? Hij werd in die zin theologisch afgewezen. Is het dan Jezus die zegt, nee, daar klopt allemaal niks van. Die vol van genade naar hem kijkt. Want Gods werk moest in hem openbaar worden. Is het niet Jezus die zo liefdevol is naar Zacchaeus? Waar Zacchaeus, de belastingambtenaar die voor het Romeinse Rijk werkte, door iedereen werd afgewezen. Iedereen ging een bochtje om als ze Zacchaeus tegenkwamen. Maar Jezus wil bij hem thuis op visite komen. Jezus wil met hem eten. Jezus wil zich identificeren met deze man die door iedereen werd afgewezen. Wat een genadige bril heeft Jezus op. Op het verhaal van de vrouw van de lichte zeden. Als Simon die vrouw daar ziet binnenkomen, dan haalt hij zijn neus op. En als hij dan ook nog ziet dat deze vrouw huilt en dat die tranen op Jezus zijn voeten terechtkomen. En dat dan maakt ze Jezus zijn voeten droog met haar lange haar. En dan zit Simon die denkt van, hoe kan die dit nou doen bij zo'n vrouw? Weet hij dan niet wie dit is? Ja, dat wist Jezus wel. Maar Jezus heeft een bril van genade op. En is het niet Paulus? Als hij een brief schrijft naar de Korintiërs, waarvan alles fout ging. Daar zegt hij toch, jullie zijn met alle gaven gezegend. En hij noemt ze ook in hoofdstuk 1 heilige. Heilige. Volmaakt in Christus. Ook al is er van alles aan de hand. En is het niet God, als die Cornelius ziet, die nog niet een keus had gemaakt voor Christus. Dat God Cornelius ziet en dat deze man aalmoezen geeft. En er al een gebedsleven op nahoudt. Ook al is hij nog niet bij het kruis van Golgotha geweest. En God taxeert dat positief. En ziet dat eigenlijk als een brug om met hem verder te gaan. Wat een genade bij Barnabas, bij Jezus, bij Paulus, bij God. Met wat voor bril kijk jij? Met wat voor bril kijk jij naar je broeder en zusters? Taxeer je hem, oh die is al erg behoudend. Oh die is wel erg charismatisch. Of zie je in die ander een broeder of zuster die volmaakt is in Christus. En waar God ongelooflijk veel houdt. Ook al denkt hij op sommige dingen anders dan jij. Hoe kijk jij naar iemand die ziek is? Of iemand die is afgekeurd? Zie je in zo'n iemand een oncompleet persoon? Of zie je in zo'n iemand waar God doorheen werkt? Waar God evenveel doorheen wil werken als door jou? Hoe kijken wij naar elkaar? Hoe kijken wij naar de samenleving? Hoe kijk je naar die man die gescheiden is? Zie je hem als iemand waar God ook doorheen kan werken, zoals hij ook door jou heen werkt? Ook al zijn er dingen misgegaan. Hoe kijken wij naar elkaar? Weet je, ik denk dat God wil dat we een gemeente zijn vol van genade. Een genadevolle bril op hebben. Zijn we gesloten? Zijn we wettisch? Of zijn we open? Zijn we genadig naar de mensen om ons heen? Jij mag eraan meehelpen. Om met een bril van genade naar anderen te kijken. En op die manier mensen te helpen om zich te bewegen richting Jezus. Met vallen en met opstaan. Mag je daarin iets betekenen? Weet je, genadevol kijken is zo zegenend. Ik heb dat zo ook ervaren in mijn eigen leven. Toen ik heel lang geleden op de Bijbelschool terecht wilde komen. Ik was gewoon een hele eenvoudige jongen. Ik had lagere tuinbouwschool gedaan. En ik wilde graag naar de Bijbelschool. En die Bijbelschool die was net onderweg op een hbo-opleiding te worden. En ik schreef een brief aan die school. En gelukkig werd die brief gelezen door iemand die, een meneer Stafleu, de onderdirecteur in die tijd. En hij keek naar die brief met ogen van genade. Hij zag alle taalfouten niet. Hij zag alle zinconstructies die fout waren, die zag hij niet. Maar hij nodigde me uit. En hij keek niet naar wat ik niet kon, dat ik slecht was in Engels en slecht was in Hebreeuws en in Grieks. Hij keek daar overheen en zag dat met me zitten. En door die genadevolle blik mocht ik voorganger worden. En daar ben ik tot op de dag van vandaag dankbaar voor. En in de jaren ontmoette ik ook mijn vrouw. En ik had in mijn leven, voordat ik Christus kon, heel wat dingen fout gedaan. Dingen waarvoor ik me ook schaamde. Maar elke keer als ik dan daar iets van deelde, dan was zij daar met die genade en met die liefde. En toch houd ik van je. En toch wil ik graag met je verder. En die genade heeft zoveel herstel gegeven. Die genade was zo genezend. Waardoor ik ook zelfvertrouwen kon ontwikkelen. Het heeft zo helend gewerkt. Jouw genadevolle blik naar anderen. Naar je partner in je huwelijk. Naar je kinderen. Naar de mensen in je straat. Jouw genadevolle blik is zo zegenend. Zo herstellend. Zet alsjeblieft die bril van Barnabas. Die bril van Jezus. Die bril van God op. En misschien zijn er vanmorgen mensen, en ook ik, die sommige brillen af moeten zetten. Als we zo hierover hebben nagedacht. Misschien heeft u ontdekt onder de preek dat u nog een bril van kritiek over u heeft. Of misschien heeft u ontdekt dat u heel erg op een manier van prestige naar anderen kijkt. Wat heeft u bereikt? En dat u hem daarop beoordeelt. Misschien heeft u nog wel verkeerde brillen op. Dan wil ik u vragen. Om het straks ook in het stil gebed. Om het bij het kruis van de Heer Jezus neer te leggen. Want als we daar onze brillen neerleggen. Dan zegt hij, ik vergeef het je. En misschien kunnen we dan ook bidden voor de werking van de Heilige Geest. Zoals Barnabas vol was van de Heilige Geest. En daarom zo genadig kon kijken. Misschien kunnen we dan ook bidden voor de werking van de Heilige Geest. Dat wij op die manier in de kerk mogen staan. Op die manier in de samenleving vol van genade. Wat voor bril heb jij op? Wat voor bril heb jij op? Amen. Ik wil jullie ook voorgaan in gebed. En we beginnen met stil gebed. En dan kunt u ook persoonlijk de verkeerde brillen bij het kruis van Golgotha neerleggen. Zullen we samen bidden? Ja, liefdevolle Vader, dank u wel dat u een God van vergeving en van genade bent. Heer, u weet ook, u heeft ook gehoord, u kan onze gedachten lezen. U weet ook wat we opnieuw bij het kruis hebben gebracht. En dank u wel dat u ons in genade aanziet. Dank u wel, Heer, dat wij, als wij onze zonden belijden, dat u ons vergeeft. Dank u wel voor die belofte en voor die waarheid. Heer, en we willen vragen, wilt u met de kracht van uw Heilige Geest, wilt u ons zo zegenen en zo leiden? Wilt u geven dat we uw geest ook mogen ervaren in ons leven? En dat uw geest ons ook helpt om met een genadevolle blik in het leven te staan. Om met een genadevolle blik ook kerk te zijn. En op deze manier ook met elkaar op te trekken. Om met een genadevolle blik in de samenleving te staan. In de buurt waar we wonen. Heer, u kent ons en we zijn er soms zo goed in om de ander weg te zetten. Heer, we zijn er soms zo goed in dat er soms allerlei negatieve gedachten naar boven komen bij anderen. Als we aan anderen denken of als we anderen zien. Heer, vergeef dat ons. En geef dat uw genade het steeds meer voor het zeggen krijgt in hoe we naar anderen kijken. Heer, en geef dat wij ook opnieuw, ook heel intens mogen ervaren dat u ook naar onze levens een genadevolle God bent. Dat we die genade ook elke keer weer in mogen drinken. En dat dat de basis mag zijn voor hoe we met anderen omgaan. Heer, geef dat we op deze manier ook, dat we dit ook mogen uitstralen naar buiten. Dat als mensen hier binnenkomen, dat als mensen in aanraking komen met ons, dat ze uw warmte en dat ze uw liefde voelen. Dat ze oprechte aandacht mogen opmerken. Heer, zegen ons. Leid ons daarin met uw geest. Heer, geef dat er ook in deze streek, in deze plaats, steeds meer mensen tot de Heer Jezus mogen komen. Er zijn zoveel verlorenen. Er zijn zoveel mensen die u niet kennen. Heer, kom met uw genade. Heer, kom met een opwekking. Heer, raak mensen aan. Raak kerken aan. En raak de omgeving aan. Heer, dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Heer, en we danken u dat we kinderen van u mogen zijn. We danken u dat we voor tijd en eeuwigheid bij u mogen horen. En we danken u dat de genade ook bij dit leven niet ophoudt. Dat u zoveel genade heeft dat we straks ook op die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde, dat we daar ook mogen zijn. Daar in dat nieuwe Jeruzalem. Dank u wel voor dat uitzicht. Heer, we danken u voor het kruis. We danken u dat we kinderen van u mogen zijn. Heer, en wil ook geven dat aan ieder die het moeilijk heeft, die met ziekte of met werkeloosheid topt, dat ze zich volkomen opgenomen mogen weten. Heer, zegen ons daarin. Dat bidden we In de naam van de Heer Jezus. Amen. Zullen we gaan staan? Dan gaan we zo dadelijk ons slotlied zingen. Maar allereerst mogen we onze harten verheffen tot God. Om ook zijn zegen te ontvangen. En de komende weken ook weer door te geven aan anderen. En we zingen zo tot slot opwekking 614. Zie hoe Jezus daar loopt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Totdat hij komt. Halleluja. Amen.